Wij vervolgen onze studie in Richter 16. En ik was gebleven in vers 10. Ja, we moeten wel een beetje tempo gaan maken, dus dat doe ik dan ook. In vers 10 lezen we: toen zeide Delila tot Simson: zie, gij hebt met mij gespot en leugenen tot mij gesproken. Verklaar mij toch nu waarmee gij zoudt kunnen gebonden worden. En hij zeide tot haar: indien zij mij vastbonden met nieuwe touwen, met de welke geen werk gedaan is, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. En hier wil Delila Simson dus binden met nieuwe touwen. En de vorige keer lazen we, toen waren we in Richteren 15, en daar wilde men hem ook al binden met twee nieuwe touwen. Dus Simson was inderdaad met Delila aan het spotten. Want hij wist ook wel dat het geen zin zou hebben om hem met twee nieuwe touwen te binden. Maar hier, ook hier gaat het weer over twee bindingen, hè, twee touwen. En ik heb de vorige keer hebben we het over die twee nieuwe touwen gehad. En toen heb ik gezegd, dat lijkt me een beeld van wet en zonde. Of van de dood, waarmee men hem binden wilde. Waarmee men de Heer Jezus ook binden wilde. En die banden breekt hij los. Alle banden breekt hij los, dus ook deze banden. Toen nam Delila, vers 12, nieuwe touwen. Overigens, Delila stelt nu twee keer een vraag. Dus doet het ook nog een derde keer. En ze stelt drie keer dezelfde vraag. En dat zullen we straks al zien, dat het de vierde keer dan vraagt ze wat anders. En dat was blijkbaar de juiste vraag. Maar daar komen we dan op. Vers 12 lees ik gewoon verder. Toen nam Delila nieuwe touwen en bond hem daarmee en zeide tot hem: de Filistijn over u, Simson, de achterlage, de hinderlaag, nu was zittende in een kamer. Toen verbrak hij ze van zijn armen als een draad. En ik lees nog even verder. En Delila zeide tot Simson: tot hiertoe hebt gij met mij gespot en leugenen tot mij gesproken. Verklaar mij toch nu waarmee gij zoudt kunnen gebonden worden. En hij zeide tot haar, nou, enzovoorts. En dan gaat het over zijn haar. Maar drie keer stelt Delila een vraag. Eerst gaat het om zeven pezen. Dan volgens twee nieuwe touwen. En vervolgens zijn zeven haarlokken. Die zeven speelt dus ook een prominente rol in de geschiedenis. Overigens is het ook wel leuk. Je vindt in deze geschiedenis zes keer de naam van Delila. Dus dat is ook weer net niet. Dat is weer net geen zeven. En Lub zei in de pauze nog tegen me dat de afstand tussen Gaza en Hebron, die was dan weliswaar geen zes, maar 60. Maar na de zes. 60 is ook een veelvoud van 6. Na de 6 komt de 7. Dus na de 6 breekt inderdaad het koninkrijk aan. Dus dat was een mooie aanvulling. Waarvoor dank, Lub. Dus die geef ik de rest ook even mee.
Geestelijk.
Ja, zeker. Delila zegt in vers 13: Tot hiertoe hebt gij met mij gespot en leugenen tot mij gesproken. Verklaar mij toch nu waarmee gij zoudt kunnen gebonden worden. En weer die vraag dus. En hij zeide tot haar: indien gij de zeven haarlokken mijns hoofd vlochtet aan een weversboom. En zij maakte ze vast met een pin en zeide tot hem: de Filistijn over u, Simson. Toen waakte hij op uit zijn slaap en nam weg de pin der gevlochten haarlokken en de weversboom. Nou, Simson die verbreekt dus alle bindingen. Dat verhaal van die weversboom en die pin, dat is een. Als je andere vertalingen leest, staat het er weer net iets anders. Simson die komt daarmee in ieder geval dichtbij zijn geheim. Want zijn geheim was natuurlijk zijn lange haar. En hij is weer een stapje dichterbij door hier zijn haar te noemen. Zij maakte die pin vast, staat er in vers 14. Exact dezelfde term vind je in Richteren 4 vers 21, voor degene die dat bijschrijven. Daar gaat het over de geschiedenis van die van Deborah en Barak. Ik zoek het even op, maar ik ga het niet lezen. Want dat, als we het over details hebben, dat is pas een geschiedenis met details. De geschiedenis van Deborah en Barak. Ja, alle namen en zou je daar eens op moeten schrijven, op een rijtje moeten zetten. Maar in vers 21 van Richteren 4, daar staat dat Jael, de huisvrouw van Heber, een tentnagel nam en ze greep een hamer in haar hand, ging stilletjes tot hem in en ze dreef de nagel in de slaap zijns hoofds. Nou, diezelfde uitdrukking die we bij Simpson vinden voor het vastmaken van de pin. Lees je hier dus over het stoten van de pin in de slaap. In de slaap. Richteren 4 vers 21. Nou, om volledig voorbij te gaan aan alle details in Richteren 4. De pin die daar genoemd wordt, dat betekent daar de dood van de vijand in ieder geval. Want daar gaat het over in Richteren 4. En Hier wordt Simpson dan vastgepind. Maar niet overwonnen, want Simpson waakte op uit zijn slaap. En hij nam die pin weg. Dus hier spreekt het ook weliswaar van vastpinnen. Maar ook van opstanding, want Simpson die waakte op uit zijn slaap. Lijkt me ook gewoon een beeld van dood en opstanding. Dat was ook nog eens de derde keer dat hij gebonden werd. Dus op de derde keer, derde dag. Vers 15 ga ik maar gewoon verder. Toen zeiden zij tot hem: hoe zult gij zeggen, ik heb u lief, daar uw hart niet met mij is? Daar hebben we een spreekwoord van, hè? De pot verwijt de ketel. Kijk, Simpson had haar werkelijk lief, maar die vrouw, haar hart was inderdaad niet bij Simpson. Hoe zult gij zeggen, ik heb u lief, daar uw hart niet met mij is? Gij hebt nu driemaal met mij gespot en mij niet verklaard waarin uw grote kracht zij. Kijk, Simpson had haar lief. Hè? Alleen die vrouw was ontrouw aan Simpson. Zoals God zijn volk lief had. Hè? En zoals de Heer kwam tot zijn volk. Israël wordt ook Gods oogappel genoemd in de schrift. Hij had haar lief en hij kwam tot het volk. Maar dat volk was ontrouw. In dit vers zegt ze dus niet meer waarmee kun je gebonden worden. Maar hier stelt ze de juiste vraag: waarin is uw grote kracht? Waarin is uw grote kracht? Ik zal even de interlineair bij lopen, want we zijn intussen wat verder dan. Dus nu stelt ze de juiste vraag. Nu gaat het dus ook gebeuren. Het geschiedde als zij hem, vers 16, het geschiedde als zij hem alle dagen met haar woorden perste. Ze beklemden hem, ze benauwden hem, staat er. Het geschiedde als zij hem alle dagen met haar woorden perste en hem moeilijk viel dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe. Kijk, Simpson werd op zijn Rotterdamse zeggen natuurlijk helemaal gek van die vrouw. Want die vrouw, hij hield echt van haar. En zij bleef maar zeuren. Dat lees je hier ook. Ze benauwden hem, ze benauwden hem daarmee. En hij werd verdrietig tot stervens toe. Dus
ja, we snappen het eigenlijk.
Als we het dan over liefdesverdriet hebben. Hè?
Ik bedoel, nou heeft hij toch gezien dat hij al een paar keer bedrogen is door haar.
Ja, als je zo naar de geschiedenis kijkt, dan was hij ook wel een beetje naïef. Maar ja, liefde, ja. Maar blind.
Hij was de dupe, maar niet dupe. Hij is de dupe van de dupe.
Ja. Ja, dat is een mooi. Hij is de dupe van het type. Dat is een doordenkertje. Die zet die, man, zet die vanavond maar op Facebook, dan denken we daar later nog eens over na. Ja. Hij is de dupe van de type, waar gaat dit over? Dat is een. Dat is ook wel een raadsel in van Simpson, ja. Maar wat we hier in eerste instantie lezen is dat Simpson zijn identiteit niet bekend maakt. Hè? En dat lezen we ook van de Heer. Bijvoorbeeld in Marcus 8 staat dat de Heer zegt tegen Petrus: wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem: u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. Dus hij wilde zijn identiteit, ook de Heer wilde zijn identiteit niet bekendmaken. En ook Simpson had moeite om zijn identiteit bekend te maken. En ook de Heer had moeite om zijn identiteit bekend te maken. Want we lezen vervolgens in een ander schriftgedeelte, in Matteüs 26. Daar staat de Heer voor, ik weet niet uit mijn hoofd of het Herodes of Pilatus is, doet er ook even niet toe, maar daar staat dat Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem en die zegt: ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. En Jezus zei tegen hem: u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En zij antwoordde en zeiden: hij is schuldig en verdient de dood. Hij is des doods schuldig. Ook de Heer had moeite om zijn identiteit bekend te maken. Dat deed hij niet. Hij verbood zijn discipelen om zijn identiteit bekend te maken. En toen de Heer werkelijk zijn identiteit bekend maakte, hè, eerst zweeg hij nog, stond hier. Eerst zweeg hij nog, maar toen hij dat deed, ja, dat werd hem fataal. Het werd hem fataal dat hij zijn identiteit bekend maakte. En dat lezen we natuurlijk ook hier in het vervolg van de geschiedenis van Simpson. Want dan staat er in vers 17: zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar: er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireeën gods van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren wierd, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en wezen als alle de mensen. En Simpson zou zijn als alle andere mensen, als zijn haren geschoren zou worden. En hij maakt hier zijn identiteit bekend. Vervolgens lees je in vers 18, als nu Delila zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, zo zond zij heen en ze riep de vorsten der Filistijnen zeggende: kom dit maar op, want hij heeft mij zijn ganse hart verklaard. En de vorsten der Filistijnen kwamen tot haar op en brachten dat geld in hun hand. Zij zag nu wel dat, inderdaad wat ze zelf zegt, dat hij haar ganse hart had verklaard en dat hij nu zijn geheim had prijsgegeven. Toen deed zij hem slapen op haar knieën en riep een man en liet hem de zeven haarlokken zijn hoofd afscheren en ze begon hem te plagen. Weer dat vernederen. En zijn kracht week van hem. Hier zien we Simpson op schoot van Delila ingeslapen. Dat is trouwens ook een dubbelzinnig woord, hè? Ingeslapen. Maar en dan wordt daar geschoren. Hè? Als een schaap wordt hij te slachting geleid. Als een lam dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open, lezen we in Jesaja. Dat is natuurlijk een profetie over de Heer. Maar ook, ja, dat lezen we hier ook van Simpson. Ja, wat jij net zei, hoe kan het dat, dat het hem overkomt? Ja? Maar als een lam dat stom is voor zijn scheerders. Zo wordt hij hier geschoren door Delila. Nou, slaap, ontslapen, inslapen. Het is natuurlijk een beeld van de dood. En ook zijn kracht week van hem. Ja, het is allemaal uitbeelding van de dood. De slaap, het wijken van zijn kracht. Het inslapen op schoot van Delila. Maar Simson was zich van geen kwaad bewust. Simson was zich van geen kwaad bewust. Nou, we lezen dan vers 20, ben ik aangekomen. Ja, en zij zeiden: de Filistijnen over u, Simson. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zeide: ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen en mij uitschudden. Want hij wist niet dat de Heere, dat Yahweh, van hem geweken was. Nou, ook over de Heer Jezus lezen we, dat is ook profetie nog, hè, in de psalmen. Ik had ook een vers uit de evangelie kunnen halen. Hier lezen dat de Heer van hem geweken was. God was van Simson geweken. En ook van de Heer Jezus lezen dat hij uitroept aan het kruis: mijn God, waarom of waartoe hebt u mij verlaten? Of overgelaten, hoe het er ook staat. Maar waarom, zoals hier bij Simson staat, de Heer was van hem geweken. Waarom hebt u mij verlaten, ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen? Hier staat in Psalm 22 dat God ver was van zijn redding. Van de redding van de Heer. Die kwam wel. Hij werd gered. Maar die kwam niet aan het kruis. Hij moest eerst de dood ingaan. Ook bij Simson lezen we dat. De kracht was al op dat moment geweken van Simson. Maar later was hij toch... van Simson zou je ook iets dergelijks kunnen zeggen. Dat zijn kracht nog terugkwam. Maar daar komen we straks op. Simson die wordt hier dus verraden in het huis van zijn geliefde. Hè? Zoals de Heer ook verraden werd, overgeleverd werd, gedood werd in het huis van zijn geliefde. Vers 21, toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit. Ze voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 koperen ketenen en hij was malende in het gevangenhuis. De Filistijnen grepen hem en ze voerden hem naar Gaza. Nou, Gaza hadden we het zojuist al over. En zij Gaza als beeld van de dood. Ik tik even vers 21 erbij. Kijk, hier staat ook: zij doen hem afdalen naar Gaza. Ook dat afdalen, dat is natuurlijk een beeld van afdalen in de dood. Dit woord, moet ik het zeggen? Nee, hè? Dit woord, iuridiu, of wat er ook staat in het Hebreeuws. Nee, ik spreek mijn talen wel, maar het Hebreeuws wat minder. Dat is afgeleid van het woord Jordaan. En Jordaan is ook een... als je in de Jordaan gaat, dan daal je ook af. Daarom doopte Johannes de Doper in de Jordaan. Daarom moest het volk Israël vanuit Sittim naar Gilgal door de Jordaan. Om het even heel... kort te zeggen, vanuit het oude naar het nieuwe. Want Gilgal is sowieso een beeld van wedergeboorte. Van wentelen, hè, die weggewentelde steen. Nou, dan moesten ze ook door de Jordaan. En dat is ook een afdalen. En dat is een beeld van de dood. En hier daalt Simson af naar Gaza. En daar gooien ze hem in het gevangenhuis. Hij was malende in het gevangenhuis. Dat betekent niet dat hij gek geworden was. Maar dat betekent dat hij aan het malen was. Er zal er wel onder dwangarbeid gesteld zijn of iets dergelijks. Wellicht meel moeten malen of wat dan ook. Maar ja. Jozef verzorgde de gevangenen ook in het gevangenhuis. Simson zal al meel gemalen hebben, denk ik dan altijd, waar weer brood van werd gebakken. Maar dat staat hier niet, dus daar heb ik het verder niet over. Ja, ze groeven ook Simson zijn ogen uit. Ze staken zijn ogen uit. Ik geloof dat het ook een beeld is van God die zijn aangezicht verbergt voor Israël en voor deze wereld. In Deuteronomie, dat lees je echt meerdere malen in het Oude Testament. Daar wordt voor gezegd dat God zegt, ik zal mijn aangezicht voor hen, dat is Israël, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien wat een einde is, enzovoort. En die hoofdstukken in Deuteronomium, die laatste hoofdstukken, staat dat een paar keer genoemd. Ook in Jesaja 53 overigens, wat ik net al aanhaalde. En dus daar is dat uitsteken van die ogen een beeld van. God die zijn aangezicht verbergt. En overigens, net had ik Psalm 22, maar ook aan het kruis werd het duister. Toen de Heer aan het kruis hing, toen kwam er 3 uur duisternis, ook toen was het duister. Ook een uitbeelding van God die zijn aangezicht verbergt. Niet voor hem, maar voor de wereld. Nou, we gaan er even snel doorheen. Nog een paar versen te gaan. Ik lees verder in vers 22. Daar staat, en het haar zijns hoofd begon weder te groeien, te wassen. Gelijk toen hij geschoren werd. Dat haar begint weer te groeien. U zegt, nou, dat is toch logisch? Ja, dat is ook logisch. Als je het afscheert, dan groeit het. Maar het is natuurlijk...
Sorry. Ik weet niet wat ik aan het denken.
Waar zit jij aan te denken?
Dat jij ook iets slaat met gewonnen bij je vrouw. Ik heb kaal
weer gescoord. Ik wist dat iemand me nog tijdens deze studies een keer de spot met mij zou gaan drijven. Dus, dat deed ze ook met Simson, hè? Dus dan lezen ze even en je weet wat er gebeurde. Dus. Ik zie hier ook 2 pilaren, ja, iets meer dan 2 pilaren zijn. En dan pas ik niet tussen. Hè. Die staan te ver uit elkaar. Ja. Nou, het haar van zijn hoofd begon weer te groeien, te wassen. Gelijk toen hij geschoren werd. Ja, ik zei al dat een beeld is van hoop natuurlijk, als dat haar weer begint te groeien. Maar in nummer 6, daar lees je dat wanneer de Nazireeën, want daar wordt die wet op dat Nazireeënschap gegeven, hè, daar hebben we het volgens mij de eerste keer over gehad, dus dat, nou, dat is ongeveer een half jaar geleden, maar... daar staat wanneer zo'n Nazireërschap, dat Nazireërschap was een periode van belofte. Iemand deed een belofte en dan ging de periode van het Nazireërschap in. Maar als dat Nazireërschap om de een of andere reden kwam te vervallen, bijvoorbeeld doordat iemand een dode had aangeraakt of weet je veel wat tot die voorwaarden van het Nazireërschap behoorde, dan was het niet zo dat het Nazireërschap ten einde was. Dat was oké, nou, is niet gelukt. Nee, dan moest het overnieuw. In nummer 6 staat dan ook, daarna zal hij opnieuw, ik heb dat schuin gedrukt, want dat heeft de vertaling toegevoegd, maar dat is wel de gedachte. Daarna zal hij opnieuw de dagen van zijn Nazireeschap aan de Heere wijden, aan Yahweh wijden. Hij zal een schuldoffer, een lam van een jaar oud brengen enzovoort. En de vorige dagen van zijn Nazireeschap, de vorige dagen vervallen, omdat zijn Nazireeschap verontreinigd was. Dus dat Nazireeschap werd om de een of andere reden verontreinigd. En dan moest het overnieuw. Nou, Simson was sowieso al Nazireeërschap van zijn geboorte af. En hij zou dat ook zijn tot zijn dood stond. Hè? Maar als zijn haar dan afgeschoren is, nou, was dat niet het einde van zijn Nazireeërschap. Als ik de wetgeving nummerie lees, dan moest het opnieuw. Dus dan kun je nog wel wat verwachten zo in de rest van het hoofdstuk. En dat, nou, er staat ook wat te gebeuren natuurlijk. Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren. en tot vrolijkheid. En zij zeiden: onze God heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Die God Dagon, die is wel bekend in niet alleen bij de Filistijnen, maar ook bij de Grieken en de Romeinen. Dit is die Filistijnse god Dagon. Dat is een... Nee, is geen zeemeermin. Dit is een... ja, een man met een staart als een vis. En een vissenkop. En dat is eigenlijk de god van... een vissengod, hè. Of de god van de zee. Dat is natuurlijk een uitbeelding van de god van de... van deze Aion. De god van de volkerenzee. In het Grieks heet hij... ik heb dat opgeschreven natuurlijk, want dat kan ik allemaal niet onthouden. Poseidon. En in het, bij de Romeinen heette die Neptunus. Maar het is de god van de zee. En de zee is in de schrift ook de afgrond. Nou, we weten wat er uit de afgrond komt. Hè? Een beest bijvoorbeeld in Openbaring 13. Maar als personificatie van Satan... type, zo u wilt. Maar het is een uitbeelding, deze Filistijnse god Dagon is een uitbeelding van de god van deze Aion. En ik heb daar nog wat mooie, wat andere plaatjes bij. Dan weet u een beetje waar dat... Ja, waar dat nog meer zo'n wortels ingeslagen heeft. Wat zei je, Jan?
Sinterklaas.
Dat is Sinterklaas.
Je bent nu al met Sinterklaas
bezig. Ja, het is eind september, wat wil je? Maar dan weet je waar die vissenkop van Sinterklaas en ook van deze Sinterklaas vandaan komt. Ja, daar moet je altijd met respect over spreken, maar ik doe dat niet. die Dagon, daar heb ik geen dia's van, die komen nog wel een paar keer, die komen nog een paar keer tegen in de schrift. Bijvoorbeeld bij... In 1 Samuel 5 is dat. Daar wordt de ark van het verbond ook in de tempel van Dagon gezet. En ja, dat loopt niet goed af met Dagon. Ja, die valt voorover en volgens mij zijn zijn handen en zijn hoofd eraf. Hè? En dat de laatste keer dat hij omvalt. Ja. En die ligt daar netjes gebogen voor de ark van het verbond. Dus we weten ook hoe het uiteindelijk met de god van deze Aion af zal lopen. Zijn kop gaat eraf en ook hij zal buigen. Voor degene waar de ark van het verbond een type van is. Maar zij brachten hem dus in de tempel van deze Dagon. Ik vind, ja, ik, altijd als ik zo'n plaatje zie, denk ik van, nou, dat ziet er ook niet heel stoer uit. Dat is geen god waarvan je denkt van, nou, daar hebben we wat aan. Dat zijn meestal stoerdere plaatjes van goden, maar nou, het zal aan mij liggen. Maar zij brachten hem dus in hun tempel. En die Dagon is een beeld van de god van deze Aion, van Satan zelf. En dan staat er in vers 24, desgelijks als... hem het volk zag, loofde zij hun God. Want zij zeiden, onze God heeft in onze hand gegeven onze vijand, en die ons land verwoestte, en die onze verslagenen velen maakte. En het geschiedde als hun hart vrolijk was, dat zij zeiden, roep Simson, dat hij voor ons spelen. En zij riepen Simson uit het gevangenhuis, en hij speelde voor hun aangezichten, en zij deden hem staan tussen de pilaren. Ze wilden de Simson in die tempel van Dagon brengen tot vermaak. En ook over de Heer Jezus lezen iets dergelijks. Dat ze zich met hem wilden vermaken. Matthäus 27, vers 28. En toen zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlaken rode mantel om. Dit zijn ziende statenvertaling. In de statenvertaling staat purper, maar volgens de grondtekst staat echt scharlaken rood. Ze vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden, gegroet koning van de Joden. En dus ook hier wordt met hem gespot en wordt het door die Romeinse soldaten wordt de Heer Jezus gebruikt als een soort vermaak. Nou, dat wilde men hier dus ook met Simson. He, ze wilden, de vertaling staat dan, roep hem dat hij voor ons spelen. En daar staat dan ook tot vermaak. Ze wilden zich met hem vermaken. En ze riepen Simpson uit het gevangenhuis en hij speelde voor hun aangezicht en ze deden hem staan tussen de pilaren. Ja, dat wilde ik net zeggen. Wat hij dan gespeeld heeft, dat weet ik niet. Maar waarschijnlijk was ze. Hij wordt belachelijk gemaakt, staat hier. En waarschijnlijk was alleen zijn aanwezigheid. Hè, van, je moet je wel bedenken dat die Simpson, die was natuurlijk echt een plaag geweest voor die Filistijnen. Ze hadden hem al geprobeerd gevangen te nemen. En nou, toen had hij met de ezelskaak ook een flink aantal om zeep geholpen. En nou ja, op de bruiloft die verkeerd afliep, Simpson had dood en verderf gezaaid. En ook nog eens hun hele oogsten plat gebrand. En ja, met die vossen inderdaad. Dus alleen zijn staan hier tussen die pilaren in die God vandaag, want dat lijkt me al genoeg voor hen om zich te vermaken. En ja, dus ze hadden hem tussen de pilaren gezet.
Blind. Blind.
Ja, blind inderdaad.
De Heer Jezus er ook niet. Zeg ons wie je het klaar.
Ja, ja, ze deden inderdaad. Ze deden de Heer een blinddoek om en ze sloegen hem en zeiden ze, zeg maar wie je geslagen heeft.
Vermaakt misschien, ja. Bij Simpson ook.
Ja. Toen zei de Simpson tot de jongen, vers 26. Toen zei de Simpson tot de jongen die hem bij de hand hield: laat mij gaan dat ik de pilaren betaste op de welke het huis gevestigd is, dat ik daaraan leunen. En Simpson stond tussen die pilaren van het huis van Dagon, van het huis van de God van deze Aion. En hij wilde staan tussen die pilaren, op welke pilaren het huis van de God van deze Aion gevestigd is. Daar stond hij tussen die twee pilaren. Ja, beeld van die pilaren, als je beeld van zonde, van dood. Van de zonde. Ja, van de oude schepping. Die is natuurlijk ook, die is natuurlijk ook dualistisch, dus dat zou ook een twee kunnen zijn. Ja, of die pilaren zijn een beeld van zonde en van dood. Hè, de twee pilaren waarop, of van wet en zonde en dood. Wet en van zonde of dood. In ieder geval dat waar de God van deze Aion zijn huis op heeft gebouwd. Nou, daar stond Simpson dus tussen. En dan lezen we in vers 27. Het huis nu was vol mannen en vrouwen. Ook waren daar alle vorsten de Filistijnen. En op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen die toezagen als Simpson speelde. Ja, dus er waren nogal wat mensen aanwezig. Alleen al op het dak 3000. Dus, nou ja. Dat zal een. Toen ik het verhaal. Als ik het verhaal aan de kinderen zeg, dan zeg ik altijd van. Dat zal een flink stadion vol met mensen geweest zijn. Maar als ze alleen al op het dak 3000 zitten, dan. Zal er binnen. Zullen er wellicht nog meer gezeten hebben. Dus dat zijn er toch aardig wat. Stevig, ja. Maar twee pilaren, maar ook Simpsons twee ogen waren uitgestoken. Hij was gebonden met twee ketenen. Ik heb vorige keer ook gehad over die twee die zo vaak terugkomt in het verhaal van Simpson. De leeuw die in tweeën werd gescheurd, nou, enzovoort. Ja, en dan komen we bij de climax, bij het hoogtepunt van de geschiedenis. In vers 28. Toen riep Simpson tot de Heere, tot Jahwe, en zei: Heere, Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God, dat ik met een wrake voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreek. En Simpson vatte de twee middelste pilaren op welke het huis was gevestigd. En waarop het steunde, de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. Ook hier weer, hè, hoe uitgebreid dat beschreven wordt. Dat het er twee zijn en ook nog eens links en rechts. En Simpson zeide: mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht en het huis viel op de vorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Simson die riep tot God om nog eenmaal kracht te krijgen. En om zich te dat hij zich met een wraken voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreek. En dat een wraak is in de schrift altijd een rechtsherstel. Nou, er staat natuurlijk dat Simson in zijn sterven meer doden heeft gemaakt dan hij in zijn leven gedood had. Dus hij haalde door zijn dood en in zijn dood haalde hij de grootste overwinning. Ja, dat spreekt natuurlijk ook weer van de Heer Jezus. Ik haalde die verse net al aan. In 1 Korinthe 2, daar staat het. Hè? Een wijsheid die niemand van de leiders van de overste van deze wereld gekend heeft. Want als zij die gekend hadden, dan zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Als de Filistijnen hadden geweten dat Simsons kracht terug zou komen, hadden ze hem niet tussen die twee pilaren gezet. Of ze hadden zijn hoofd elke dag geschoren, weet je veel. Maar in ieder geval hadden ze... Of ze hadden hem meteen gedood. Hè, dus hadden ze hem niet gevangen gezet. Maar dat wordt natuurlijk ook gezegd van... In dit vers, dat hij haalde de grootste overwinning in zijn dood. Want de Heer moest eerst door de dood heen gaan om op te kunnen staan, om nieuw leven, om onvergankelijk leven aan het licht te brengen. Nou, nog een parallel, nee, geen parallelvers, maar ook een vers. Wat 2 Korinthe 5 vers 15. Eén stierf voor allen. Indien één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Simson stierf hier met allen in dat huis. In dat huis van David. Dus indien één voor allen is, voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. Dus dat is eigenlijk de climax in het verhaal van Simson, hè, waarin hij de grootste overwinning behaalde. Ja, dat spreekt van de Heer Jezus Christus. De overwinning op de vijand, de overwinning op de oude mens, de overwinning op de schepping, hè, waar die Filistijnen allemaal een beeld van zijn. Ja, die wordt hier behaald. De overwinning op Dagon, hè, de god van deze Aion. Die overwinning is daar behaald aan het kruis. Hij spartelt nog wat na, de god van deze Aion. Spartelen, hè, de vis, Dagon. Maar hij spartelt nog wat na, maar wij weten dat hij de overwinning heeft behaald. En In die overwinning leven we en het is slechts een kwestie van tijd voordat de hele schepping daarin zal delen. En voordat de dood te niets gedaan zal zijn en leven en onvergankelijkheid voor elk mens aan het licht gebracht is. Vers 31 lees ik dan nog. En dat is dan echt het slot. Toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis zijn vaders. Waarop mijn zoon zei van, had hij ook nog broers dan? Ik zei ja, blijkbaar. Maar dat is wel, toen kwamen zijn broeders aflezen hier. Die waren in het hele verhaal nog niet voorgekomen. Maar let op, toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis zijn vaders. Soms is dat inderdaad plus. Hè. Ik heb een Bijbel en een laptop hier. Dus dat is het een en het ander. Maar wij kennen in de schrift ook termen als onze God en Vader. Dan is dat niet wat anders. Dan is het God, namelijk onze Vader. En dat soort constructies vind je heel vaak in de schrift. Ik denk ongeveer op elke bladzijde al één. Want je komt het echt vaak tegen. Maar toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis van zijn vader. Ook hier staat weer letterlijk. Vers 31. Ook hier staat weer dat zijn broeders met hem afdalen. Het huis van zijn vader. Het huis van de vader van Simson. Hè, als type van het huis. Als type van het huis van de vader van Christus. Ja, dat is de Ecclesia. Wij dalen af met hem hè, in vernedering, in zijn dood. Wij zijn met hem gestorven, maar wij delen nu ook in zijn vernedering. Ik weet in onze maatschappij en in ons tolerante Nederland valt dat allemaal wel mee. Hè, maar wanneer wij het evangelie kennen, over het algemeen zal miskenning ons deel zijn. In ieder geval word je over het algemeen genegeerd als je het erover hebt. Maar wij delen dus, wij zullen straks delen in zijn verhoging, maar nu delen we met hem in zijn vernedering. En voor de wereld is de Heer Jezus Christus dood. Laatst wat ze gezien hebben van hem is een kruis. En hier lees je dat zijn broeders, namelijk het ganse huis van zijn vader, met hem afdaalden. Het deelde in zijn vernedering en ze brengen hem opwaarts, staat er dan. En ze begroeven hem tussen Zora en tussen Estol. Dus hier vind je vernedering en verhoging, een beeld van dood en opstanding. Ze brachten hem af, ze daalden met hem af. En ze begroeven hem en ze brachten hem opwaarts. Ja, dat tussen Zora en Estaol, daar vangt eigenlijk de geschiedenis van Simson. Nee, niet de geschiedenis van Simson, maar het openbare optreden van Simson. En die term gebruik ik ook dubbelzinnig. Want zo spreken we ook vaak over de Heer Jezus. Hè? Zijn openbare optreden ving aan bij... Nou, hier vangt het openbare optreden van Simson aan in 13 vers 25... tussen Zora en Estol. En daar staat de geest des Heren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan. Tussen Zora en Estol. En kijk, naar de mens gesproken eindigt hier de geschiedenis waar die begonnen is. En daartussen, ja, daar vinden we wat mooie verhalen over Simson, maar eigenlijk naar de mens gesproken kun je zeggen, er is niet echt veel mee opgeschoten. En ik zei al, de Simson is een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Maar dat is toch ook vaak wat ze van de Heer zeggen. Het was een man. Hè, als men al erkent dat hij bestaan heeft, dan zeggen ze, nou, dat was een man met idealen. En hij stond voor die idealen. Het was eventjes veelbelovend. Maar uiteindelijk werd hij als een misdadiger vermoord, ter dood gebracht aan een kruis. En dat was dus het einde van Jezus van Nazareth. Dus dat heeft niet opgeschoten. Wij kennen meer, want wij kennen de verborgenheid en de wijsheid Gods bestaan in verborgenheid. Dus wij weten meer, maar dat is voor de wereld. Het begon daar ergens tussen Zora en Estol en het eindigde tussen Zora en Estol. En het is niet veel opgeschoten. Men legde Simson in het graf van zijn vader Manoach. Dat is ook al mooi. Het huis van zijn vader legde hem in het graf van zijn vader Manoach. Manoach betekent rust of rustplaats. Simson werd gebracht in zijn rustplaats. En zoals de Heer nu bij... Nee, sterker nog. Simson werd gebracht in het graf van zijn vader. Dus Simson werd gebracht bij zijn vader in de rustplaats. Zoals de Heer nu bij zijn vader is in de rustplaats. En hij wacht daar. Hij is van mij en ik zal... enzovoort. Ja. Hij zit daar in rust en hij wacht. En inderdaad, hij zal straks gaan staan en gaan spreken en zich openbaren en terugkomen. Ja, dan breken andere tijden aan. Maar nu is het inderdaad een tijd van rust. Hè. Wij leven in de huishouding van de genade. En waar is Christus? Nou, bij zijn vader in de rustplaats. Waar is Simson? Nou, werd gelegd bij zijn vader Manoach in de rust. In de rustplaats. En Manoach betekent rustplaats. Maar van een graf zeggen we ook van, nou, we brengen iemand naar zijn laatste rustplaats. Dus eigenlijk, als je de ene betekenis mist van de naam, dan heb je altijd de andere nog. En voor de wereld is hij in het graf, is hij dood. Maar hij is bij de Vader in de rustplaats. Ja, en daar zit hij zit aan mijn rechterhand totdat inderdaad. En hij had Israël gericht 20 jaren. Ja. En die 20 jaar zijn natuurlijk een uitbeelding van de 20 eeuwen of 2 millennia of 2000 jaar. Waarin de Heer inderdaad bij zijn Vader is, in de rustplaats. En verborgen voor het oog van Israël. En ook in die 20 jaar spreekt van de periode dat er geen koning is. En na die periode, dan zal het koninkrijk gaan baanbreken en geopenbaard worden. En wij leven in die periode van die 20 jaren, nog steeds, zelfs na gisteren. En die is dus nog niet voorbij. En we mogen in alle rust zijn woord bestuderen. En dat hebben we dus over deze geschiedenis van Simpson ook 3 keer gedaan. Maar we zijn nu echt gekomen aan het einde, in het laatste vers van de geschiedenissen van Simpson. Dus hiermee sluiten we dan ook af. En wellicht dat we het een andere keer weer over andere dingen gaan hebben. Ongetwijfeld. Zolang we de tijd nog hebben, gaan we daar gewoon mee door natuurlijk. En in alle rust zien waar al die schitterende typen allemaal van spreken. Maar dit was het voor nu.